Thank you. Goedemorgen gemeente, hier en ook thuis met ons verbonden. Hartelijk welkom in deze eredienst op deze Goede Vrijdag. Een aantal afkondigingen voor u. Vanavond zal dominee R. Kok voor u voorgaan en de dienst begint om 7:30. Zondag gaan voor dominee W.J. van der Brink in de morgendienst. Dominee Terehorst in de middagdienst. Van 4:30 tot 5:00 is er, dus voorafgaand, dus het eerste stuk van de dienst is een paasviering. En we herinneren u ook aan de dienst op tweede paasdag om 9:30. Dat is dan de belijdenisdienst die in de Achthoek zal plaatsvinden. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie bestemd en speciale bestemming Stichting in de Rechte Straat. Evangelisatie in Rooms-Katholieke gebieden is dat. De tweede is voor pastoraat en eredienst en de derde is voor de kerkvoogdij bestemd. En er is ook een deurcollecte die voor de opleiding van predikanten bestemd is, van harte bij u en jullie aanbevolen. En voor genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Tot zover de afkondigingen. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen Psalm 89, en daarvan de verzen 2 en 15. In vers 2 staan de laatste twee regels. De belofte van de Vader aan de Zoon, ik zal van kind tot kind tot aan het eind der dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. En ook het 15e vers, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zijn zaad zal eeuwig zijn en zijn troon zal heerlijk pralen. En de Heer Jezus heeft aan het kruis, heeft hij zijn hoofd gebogen en is gaan slapen in het geloof dat de Vader deze belofte zeker zou vervullen. Psalm 89, vers 2 en 15. Gemeente, we zullen samen het geloof belijden en zingen daarna Psalm 22, vers 11. Verlos mij van de leeuw die woedt en teert, verhoor mij Heer en red mij van het gediert. Dan zal ik uw naam, uw lof aan mijn broeders vertellen. En dat zal Jezus ook zeker doen. En het begin daarvan is de overwinningskreet die wij hoorden op Golgotha's heuvel vanmorgen. Psalm 22, vers 11. Wij belijden het geloof met de Heidelbergse catechismus, een aantal vragen, passend bij Goede Vrijdag, en dat zijn de vragen 39 tot en met 42. Belijden wij daar samen? Heeft dat meer betekenis dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood van het kruis door God vervloekt was. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij echt gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde. Maar het is alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Amen. We willen samen bidden voor ons gemeentelid, de heer Versteeg van de prinses Irenelaan 32, die tijdelijk in zorg en woonzorg de haven in Bunschoten-Spakenburg is opgenomen. Uit onderzoek is gebleken dat hij ernstig ziek is en er wordt gekeken of behandeling nog mogelijk is voor hem. Laten wij samen bidden. Heere, almachtige God en hemelse Vader, op deze goede vrijdagmorgen zijn wij als gemeente hier en thuis samengekomen. op deze bijzondere dag. Waarin wij terugdenken, gedenken aan dat u aan het kruis bent gestorven. En het offer hebt gebracht dat nodig was om zondaren te verlossen. U die alles volbracht hebt. De wet van uw vader volkomen vervuld heeft. De straf op onze zonde gedragen hebt. En daardoor de poort naar het eeuwige leven geopend voor een ieder die in u gelooft. Heer, wij danken u dat we als gemeente dit heilrijke feit mogen gedenken. En wij bidden, Heere, dat als we vanmorgen rondom het kruis staan met onze gedachten, dat u door uw Heilige Geest ons meeneemt naar die plek. En dat wij niemand zien dan Jezus alleen. Dat de reacties die wij om het kruis heen zien op uw dood ook de onze zullen zijn. De belijdenis van de hoofdman. En ook het naar buiten treden van Jozef van Arimathea in zijn keus voor de Heer Jezus. Heren, daarin zien wij tekenen van uw overwinning. Dat u dwars door alle muren en grenzen heen uw koninkrijk laat doorbreken. Heren, geef dat we vanmorgen daarin mogen delen voor het eerst. Omdat u onze ogen opent. En ook weer opnieuw de vastheid van uw belofte in Christus Jezus zullen roemen en prijzen. Heren, wij danken u voor wie u voor ons wilt zijn in de verkondiging van het evangelie, maar ook in het leven van elke dag. Als wij door u bewaard zijn en gezondheid en kracht ontvangen. Wij bidden bijzonder voor degenen die ziek zijn. Voor meneer Versteeg, Heren. U weet dat hij een ernstige boodschap heeft gekregen en dat hem dat diep raakt. Wij bidden voor hem, ook als verdere onderzoeken nog plaatsvinden, dat u hem nabij bent. En dat als hij in zijn hart bidt met de moordenaar aan het kruis, in zijn nood, gedenk mijner, Heren. Dat u dan vanuit het evangelie van morgen ook laat weten aan hem persoonlijk. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heren, u bent zo dichtbij met uw woord en met uw geest. En u kunt dat koninkrijk in zijn hart laten doorbreken. Voor het eerst of als het er al is, Heer, opnieuw. Sterker, krachtiger. Zodat hij zal roemen in de genade van u. Help hem, Heer, ook als er spanning is in de onderzoeken. Wees hem daarin ook nabij. Wij bidden voor elkaar, Heren, op deze goede vrijdag. Wij mogen hier in alle rust samenkomen. Maar wat is er een onrust in deze wereld. Wat een geweld. Wat een oorlog. Heren, het kwaad dringt zich hoe langer hoe meer op. En wij bidden, Heren, dat u op die plaatsen bent, ook bij broeders en zusters in het geloof, waar het geweld het leven van elke dag beheerst. Of waar ze niet in alle vrijheid kunnen samenkomen of uw naam belijden. Heren, wilt u nabij zijn en beschermen en behoeden en wil ook vrede geven op die plaatsen. Laat het evangelie ook op die plaatsen hoe langer hoe meer bekend worden en doorbreken. Heren, zegen ons in deze morgen. Hoor onze gebeden in Jezus naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan het woord van de Heren open doen en dat doen wij in het evangelie van Marcus, hoofdstuk 15. En daarvan de versen 33 tot en met 47. Marcus 15, vers 33 tot en met 47. En de tekst voor de preek is vers 37 tot en met vers 47. We beginnen bij vers 33. En als de zesde ure gekomen was, dat is 12 uur in de middag, werd er een duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En ter negende ure riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden: zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt, om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over honden, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zei: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus, de kleine, en van Jozef, en Salome, welke ook, toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem gekomen waren. En als het nu avond was geworden, dat is een beetje rond 4 uur, denkt men, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk van God verwachtte, en zich verstoutende, dat betekende hij durfde ineens, ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij al gestorven was. En de hoofdman over honden tot zich geroepen hebbende, vroeg hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over honden verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf dat uit een steenros gehouwen was. En hij wentelde een steen tegen de deur van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd. Tot zover het woord van God. De tekst van de preek voor deze morgen, deze Goede Vrijdag, is vers 37 tot en met 47. Ik lees alleen 37 voor. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. Thema voor de preek is 3 tekenen van overwinning door Christus voor Pasen. Dus 3 tekenen van overwinning door Christus voor Pasen. Ten eerste het scheuren van het voorhangsel. Ten tweede het getuigenis van een heiden. En ten derde het getuigenis van een Jood. Dus 3 tekenen van overwinning door Christus voor Pasen. Ten eerste het scheuren van het voorhangsel. Ten tweede het getuigenis van een heiden. En ten derde het getuigenis van een Jood. Laten wij eerst met elkaar zingen, Psalm 38. U krijgt vooraf gelegenheid om God en zijn koninkrijk te dienen met uw gaven. Psalm 38, de verzen 8, 11 en 15. En in vers 11 ziet u ook, het zou kunnen dat Marcus daaraan dacht toen hij dat schreef: die voorheen mij teerbeminde en mijn vrienden wijken angstig voor mijn plaag. Nabestaanden staan terzijde wegens het lijden en de ellende die ik draag. We zien de vrouwen heel ver, die heel veel met Jezus ophadden, vrienden van hem, zien we heel ver van hem vandaan staan. En vol verdriet toekijken hoe hij lijdt en sterft. Dat zou Psalm 38 kunnen zijn. Psalm 38, vers 8, 11 en 15. Veel van ons, denk ik, hebben wel eens bij een sterfbed gestaan. Dat is aangrijpend. Daar heb je eigenlijk geen woorden voor. Maar daar wil ik het nu even niet over hebben. Ik wil even iets anders vragen. Heb jij ooit een luide kreet gehoord van iemand die stervende was? Ik heb bij veel sterfbedden gestaan, maar het gaat altijd anders. Mensen gaan van praten naar zachter praten, naar fluisteren, losse woordjes en dan zuchten en dan wordt het stil. De kracht neemt af en alle energie die je nog hebt, heb je nodig om adem te halen. Daarom is wat hier aan het kruis gebeurt heel opvallend. Jezus volledig uitgeput. Door al het lijden dat hij heeft doorgemaakt. Heeft moeite, als je zo aan het kruis hangt, schijnt dat het heel moeilijk is om adem te halen. Omdat je lichaam helemaal hangt. En hij heeft ontzettend veel pijn. En toch lezen wij in het evangelie wat wij voor ons hebben, dat hij met een grote stem roept. En dan sterft. Wat betekent dat? Gemeente, Jezus sterft niet zomaar van uitputting. Dan had het wel wat langer geduurd. Hij sterft wanneer hij het wil. Hij kiest ervoor om te sterven. Het is nu de tijd. Die luide kreet, hoorbaar over die heuvel Golgotha, laat zien: ik heb alles onder controle, ook nu. Dat is één. En als hij, zoals de andere evangeliën zegt, het is volbracht, dan is dat geen schreeuw van angst die hij hier doet, van wanhoop. Ook geen paniek. Het is een kreet van de Zoon van God die vertelt: ik heb overwonnen. Midden in het lijden, net voor de dood, laat hij het ons weten. De strijd is overwonnen. Had al eerder gezegd, zegt Marcus in 10 vers 45, dat hij gekomen is om te dienen en zijn leven te geven. Dat is iets wat je bewust doet, te geven. Als een rantsoen, dat is een losprijs. Voor velen. Aan zijn vader. Hij offert het vrijwillig op. En nu boodschapt hij met deze kreet deze gerechtigheid. De prijs die betaald is. Er is recht gedaan aan de grote gemeente. Psalm 22. Hier gebeurt dat. En zijn lippen bedwingt hij niet. Het is een schreeuw naar de hemel aan zijn vader. Vader, het werk is voltooid dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu ga ik rusten. Na gedane arbeid is het goed rusten. En dat doet hij ook. Hij blaast de laatste adem uit. Slapen. Overwinningskreet. Ja, dat doe je als je een strijd gewonnen hebt, toch? En welke strijd heeft Jezus hier gewonnen? Dan moeten we helemaal terug naar het begin van de Bijbel. Het paradijs. Hè? Daar stond de mens op een gegeven moment met de rug naar God toe. van God afgevallen door een zondige keus die ze maakten. Heel bewust, overgeleverd aan het kwaad van de zonde en aan de Satan. En God, stond hij ook met de rug naar hen toe? Ja, dat dachten ze wel, want ze vluchtten weg voor hem. Bang. Dat is die blindheid, hè, die dan komt door de zonde. Blindheid. Je hebt geen goed godsbeeld meer. Je vlucht weg voor hem. God wil mijn ondergang. Dus wegwezen, Heer. En weet je, dat is ook verdiend, zeker. Want ik wilde zijn ondergang, toch? Dat zien we hier aan het kruis. Maar zo is God niet. Zo is God niet. Ik kan het niet beter verwoorden dan onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat doet. In artikel 17, die ik in hedendaagse taal aan u voordraag. Wij geloven dat onze goede God in zijn wonderlijke wijsheid en goedheid de mens is gaan zoeken. Zij hadden zichzelf zo in de lichamelijke en geestelijke dood gestort dat ze niet meer bij God in de buurt konden zijn. En bevend voor hem wegvluchten. God troostte de mens. En beloofde hen zijn zoon te geven. Hij zal geboren worden uit een vrouw. Om de kop van de slang te vermorzelen. En om de mens eeuwig zalig te maken. Wij geloven dat onze goede God zich begaf om de mens te zoeken. Dat is wie God is. Het gaat over deze strijd die in het paradijs is aangekondigd. God zou de strijd aanbinden met de slang. En hij zond daarvoor zijn zoon, geworden uit een vrouw. Helemaal als ons. Om in onze plaats die strijd te gaan voeren met de Satan die ons tot zijn wil gevangen houdt. Wat een genade van God, hè? Dat hij niet tegen je zegt, dat moet jij zelf gaan doen. Zorg dat je zelf uit die macht van de Satan, dat je onder zijn handen vandaan komt. Want God weet, dat gaat de mens niet lukken. Maar hij zegt, ik zal het doen. En hij drong als mens het rijk van de duisternis in. Op zijn tijd, toen hij 30 was. Satan wilde eerder al de strijd aanbinden. Maar toen Jezus gedoopt werd en dat werk, die strijd begon, werd hij gezalfd met de Heilige Geest. En riep zijn vader uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Zo geliefd, omdat hij de wil van de vader wilde gaan doen. Mensen redden. Terugbrengen in de gemeenschap met God. Zonder aarzelen had hij het gezegd, zie ik kom om uw wil te doen. Ik zal de strijd aangaan, wat het ook kost, o vader, mens wordt. En daar stond hij. Daar stond hij. God en mens in één persoon. Klaar voor de strijd. En Satan begreep het signaal uit de hemel. En hij besprong hem direct toen hij de woestijn in geleid werd. Maar Jezus hield stand. Het was zijn uren nog niet. Maar hier aan het kruis wel. Hier wel. Want hier heeft Jezus de kop van de Satan vermorzeld. Hoe? Omdat aan het kruis de waarheid over God schittert. Wat is dat? De waarheid over God. Dat God doet wat hij zegt. De ziel die zondigt zal sterven. En de Satan had gezegd, zal niet gebeuren hoor. Zegt hij wel, maar doet hij niet. Alsof God een leugenaar is. Kijk aan het kruis en u ziet de waarheid over God schitteren. De waarheid van God. Maar ook de liefde van God. Zo lief had God de wereld, dat hij zelf uit eigen beweging, uit zijn hart, zijn zoon gaf. Ongevraagd. Hier zie je Gods rechtvaardigheid schitteren. God laat de zonde niet over zijn kant gaan. Niet ongestraft. Hier zie je Gods barmhartigheid schitteren. Zijn ontferming over verloren mensen die zich zelf aan lager wal hebben gebracht. Zo helder. Gemeente, wie dat ziet, hè? Aan het kruis. De waarheid over God. Ontdekt ineens de leugen waar hij in gevangen zat. De leugen van de Satan. En dat is die kop, hè? Dat is dat brein waar die leugen in bedacht is. Die wordt hier vermorzeld. En dan wie dat ziet, dan breekt de strik los. De waarheid maakt vrij. De waarheid van God. Ieder die gebonden is, wordt bij het kruis en dat inziet, wordt vrijgemaakt van de leugen van de Satan. Daarvoor is hij gekomen, om ons terug te winnen voor God. Jezus heeft aan het kruis voor ons, ja dat is wel onmisbaar, hè, dat je ziet, voor mij, voor ons heeft hij dat gedaan. Wat hij leed, heb ik verdiend. Die voor ons gekruisigd is, zegt onze belijdenis. En de onderkant van de hel heeft gezien, heeft geproefd en gesmaakt tot de toorn van God, tot in haar diepte betekent. En zijn voeten gezet op de laagste plaats, waar Satan zich had verschanst. Waar is dat, de hel? Daar heeft hij zijn voet gezet. Waar hij op zijn vuilst, de Satan, op zijn zwartst, zijn muil van het kwaad opensperde om Jezus te verslinden. Maar Jezus greep hem beet, net als Simson die leeuw beet pakte bij zijn muil. Hij liet zich niet van de wijs brengen, maar bond hem door het geloof van zijn vader, scheurde hem in stukken. Hij geloofde heilig in zijn vader, zijn trouw, liet zich niet van de wijs brengen. En daardoor heeft hij hem overwonnen, Satan, door de waarheid over God te laten zien. Dit aan het kruis. Weet je, Satan is een leugenaar over God. Waarom heb ik hem altijd geloofd? Dit is wie God is. Hier, kijk, hoor. Jezus is overwinnaar. Ja, dat moet wel, hè? Want als je zelf niet van die leugen kunt ontdoen, dat lukt niet. En je kijkt naar hem en je luistert naar hem. En daardoor wordt die leugen gebroken en dan ziet u hoe machtig hij is, hè? Dat hij dat kan. Die schreeuw van Jezus aan het kruis, gemeente, is een overwinningskreet. Hij schreeuwt het naar de hemel. Hij schreeuwt het naar de hel. Hij schreeuwt het in de hele schepping. Geen plek die het niet gehoord heeft. Daarom zit je gebonden. Gebonden in de zonde. In angst. Kom, zegt hij, ik ben machtig om je los te maken. Ben je een slaaf van de zonde, verslaafd? Lukt het je niet om ervan los te komen? Wil je er van af of niet? Of wil je erin blijven? Wil je er van af? Nou, kom tot mij. Ik heb mijn leven gegeven tot een losprijs voor velen. Ook voor jou, kom. De prijs is betaald. Ik mag je vrijmaken. Ik ben de aangewezen persoon ervoor. En ik kan het ook. Om je weer terug te brengen in de gelukkige gemeenschap met God. Om nooit meer een slaaf te zijn van de zonde, maar te leven onder de genade van God. Om hem te dienen zonder vrees en zonder angst. Overwinnaar. En de vraag is natuurlijk, zouden mensen komen, hè? Die zitten zo gevangen. Zouden ze komen? Mensen die hun gebonden handen naar voren uitstrekken naar hem. En zeggen, Heere, maakt u mij los. Verlost u mij. Die dorsten naar God, maar die zich gebonden weten. En het zingen met de dichter. Voer mij uit mijn gevangenis. Tot roem van uw naam die heerlijk is. Zouden ze komen vanmorgen? Of zitten hier geen gebondenen? is iedereen vrij. Voor Jezus was dit geen vraag. Zouden ze komen? Het was geen vraag voor hem. Dat geloofde hij vast en zeker. Hoezo dan? Nou, als er iemand de profetieën kende, was hij het wel. Jesaja 53. Om de arbeid van zijn ziel. Nou, arbeid is geen werk, hè? Arbeid is echt zweten. Dat is met grote inspanning werken. Dat is iets anders dan het woord werken. Om de arbeid van zijn ziel. Nou, gezweet heeft hij. In de hof van Gethsemane. Hier aan het kruis. Zal hij het zien? En verzadigd worden. Wat zou hij zien? Zaad. Vrucht zou hij zien. Net als dat hij zelf zei. Als het zaad in de akker valt. In de aarde. En het sterft. Dan draagt het veel vrucht. Zijn vader zou doen wat hij hem beloofd had. Toen ze dit met elkaar hadden afgesproken. En daarom ging de Heer Jezus na die overwinningskreet ook rustig slapen. Gemeente, dat was echt uitrust. Uitrust. Ik lag en ik sliep gerust. Van zere trouw bewust. Tot ik op paasmorgen verfrist ontwaakte. Het is Jezus, gemeente, die zich door het lijden heen en door de dood heen geloofde. Hij geloofde zich er doorheen. Volgt u dat? Dat deed hij. Zijn vader, hij zou woord houden. Dat is geen spoortje van twijfel die van binnen bij hem. Dat was echt een volmaakt vertrouwen. Al leidt die pijn, al leed zijn lichaam eronder. Er is nu een volmaakte rust over hem gekomen. Overgave aan zijn vader. Veilige handen. Ik geloof daarom dat het geen vergissing is. Ik heb het altijd wel gedacht, maar dat het geen vergissing is wat Paulus in Galaten 2 vers 16 zegt. Hij doet het op meer plekken trouwens. Dat mensen gered worden, misschien heb je het ook wel eens gezien. Dat u dacht, klopt dat wel? Gered worden door het geloof van Jezus. Niet in, maar van Jezus. Dat is niet toevallig. Hij zegt, maar wij weten, ik zal één tekst noemen. Maar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet. Het lijkt me duidelijk. Maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden, daar hebt u weer, uit het geloof, niet in, maar van Jezus Christus, die trouw bleef aan zijn vader, aan het woord van zijn vader, tot in de dood. Hij geloofde zich er doorheen en dat heeft ons gered. Voor wie gelooft, dat red je. Waar ik het laat afweten. En bij tijden de twijfel me te pakken krijgt. En de moed me in de schoenen zinkt. Als het over God gaat. Heeft Jezus 100% in het volle vertrouwen het lijden en sterven doorgemaakt. Gemeente, we hebben de zaligheid te danken aan hem. Die bleef geloven in zijn vader. En dit is het geloof. Dit waar hij ons allemaal, jong en oud, hier en thuis, in wil laten delen. Daarom zit u hier. Daarom zit u hier. Dat wij rust leren vinden in het, zelfs ons geloof, hè? In het volbrachte werk van Jezus Christus. En wij straks als we sterven, of dat op korte termijn is of op lange termijn, dat weten we niet. Maar dat we ons hoofd rustig mogen neerleggen op het kussen van zijn volbrachte werk. Van zijn geloof. En dat maakt het doodsbed tot een rustbed. Een rustbed. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. En dan geloof ik ook dat ons geloof is heel onvolmaakt. He, dat is aan zoveel twijfel onderheven, vaak. Maar dat God ons geloof voor volmaakt aanziet in het geloof van Jezus. Een volmaakt geloof. Welzalig zijn zij die vast op hem betrouwen. En net als Jezus hier aan het kruis de ogen sloot. Hij boog het hoofd en sloot zijn ogen. En 3 dagen later opende. Zal ik dan ook ontwaakt met hem zijn lof ontvouwen. En hem in gerechtigheid, in volmaaktheid aanschouwen. Ziende op Jezus weet ik, God zal mijn hoop niet beschamen. Jezus overwinnaar. Hij overwint zelfs ons ongeloof. Ons zwakke geloof. Hij vervult het zelfs. Wij worden gered door het geloof van Jezus Christus. Nou, Jezus overwinnaar. Zelfs dat, hè. Dat blijkt al voor Pasen. En God komt, terwijl Jezus aan het kruis hangt, dood, komt hij in beweging. En dat is zo bijzonder. En zijn liefde die gekwetst is. Zijn zoon afgewezen. Zijn oogappel sterft aan het kruis. Onschuldig. En wat doet God? Wat doet hij? Hij ritst het voorhangsel in de tempel open. Van boven tot beneden. Helemaal. Er zit geen enkele drempel meer. Stel je voor dat het onderste stukje nog dicht was, hè? Dan moest je hier nog een beetje tussen wurmen. En er overheen streep. Van boven helemaal tot beneden open. Er is geen enkele belemmering meer. Dat is het eerste teken van Jezus' overwinning. Terwijl hij daar dood aan het kruis hangt, zien wij hier al iets van Pasen. En het voorhangsel van de tempel scheurt. En dat dik en zwaar daar in de tempel hing. De toegang tot het allerheiligste, tot God versperde. Waar God woonde, de heilige van Israël. Waar niemand wonen kan, omdat hij zondig is, iedereen. En wie het wel probeert en zomaar zelf bij God binnenloopt. Die zal het weten, dat hij een dodelijke vergissing heeft gemaakt. Want wie zal God zien en levend blijven? 1 keer per jaar, dat weten we nog van de tabernakelserie, mocht er 1 persoon, moet ik nagaan hè, 1 keer per jaar, 1 persoon naar binnen. En die persoon was door God gezalfd, aangewezen. Er mocht niet zomaar een willekeurig iemand zeggen, doe jij dat vandaag nog maar eens een keer? Nee, het was echt die persoon uit het geslacht van de Aaron, de hoge priester. Onder 1 voorwaarde, dat is nog eens een 1, namelijk met bloed. Bloed van een ander. Van een offerdier. En als hij daarmee binnenkwam, tot verzoening van zijn eigen zonde en van het volk, dan sloot het gordijn zich achter weer en bleef hij leven. Dan sloot het gordijn zich weer voor 1 jaar. Nagaan, hè? Dat is heel beperkt, hè? Voelt u dat? Heel beperkt. Maar wat doet God bij de dood van Christus? Hij ritst zelf dat gordijn, de God van Israël. Ritst dat gordijn van boven tot beneden open. En wat zag hij toen? De ruimte is leeg. Leeg. De ark was het, toch? Niet in de tempel van Herodes. Die ark was verdwenen en niet meer teruggevonden. Die ruimte was leeg. Lege huls, God zegt. Nooit meer. Nooit meer zo. Nooit meer. Het heeft afgedaan. De wet van Mozes toont aan dat we aan de eisen van God niet kunnen voldoen. En die offers die moeten telkens weer herhaald worden. Het is nooit genoeg. Er moet bloed blijven vloeien. Iedere dag weer opnieuw. Telkens moet er weer een nieuwe priester komen, omdat de andere gestorven is. En elk jaar moet er opnieuw verzoening worden gedaan. Er blijft altijd iets tussen zitten. Het is onvolmaakt, dat oude verbond. Het is nooit helemaal clean, nooit helemaal schoon. God zegt, nooit meer zo. Geen offer is meer nodig. Nooit hoeft er nog naar een priester gezocht te worden, omdat de vorige gestorven is. En dat betekent heel veel. Dat betekent namelijk dat God aanvaard heeft wat Jezus heeft gedaan. Het is heel belangrijk voor ons om te weten, hè? Als je naar God gaat door Jezus, dat je ook weet, God wijst me niet af. Dat vertelt dit voorhangsel mij. De zonde is verzoend door dat ene volmaakte offer van zijn leven. Met één offer, zegt de Hebreeënbrief, heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die door hem tot God gaan. In eeuwigheid, hè? Voor altijd. Dus je hoeft nooit meer met een ander offer te komen. Jezus is voor altijd genoeg. En je hoeft ook niet bang te zijn dat die hoge priester ooit sterft. En dat zijn plek leeg is naast God. Want Jezus leeft eeuwig. Dus je bent nooit zonder hoge priester. Nooit. Paulus, of de Hebreeënbrief zegt, hij leeft eeuwig om voor ons te bidden. Dus als je een beroep op Jezus doet, dan weet je ook zeker, hij is daar. Voor mij. Nu. En hij pleit voor mij. Bij de Vader. Alle dagen van het jaar. Alle uren van de dag. De toegang tot God is vrij. We hoeven niemand meer te zoeken, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. Daarom zegt de Hebreeënbrief ook, broeders. We mogen vrijmoedigheid hebben om toe te gaan, in te gaan in het heiligdom. Op grond van dat bloed. Dat altijd vers blijft. En altijd levend is. Omdat Jezus leeft in eeuwigheid. En omdat we een grote priester hebben over het huis van God. Laat ons dan toegaan met een waarachtig, met een eerlijk, met een oprecht hart. Verberg niks voor hem. Vertel wie je bent. Beleid je schuld en zonde aan hem. Want Jezus heeft genoeg gedaan. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Dit is het eerste teken van overwinning. Geen offers meer. Geen priesterdienst meer. Geen grote verzoendag meer. Eén naam. Jezus. Eén offer. Hij. En het is elke dag grote verzoendag. Elke dag. Dan het tweede teken van overwinning. Voor Pasen. Dat is de belijdenis van de hoofdman. Vers 39. En de hoofdman over 100 lezen we daar. De centurio. Die daarbij tegenover hem, Jezus, stond. Tegenover het kruis. Ziende dat hij zo roepende de geest gegeven had. Zei, waarlijk, deze mens was Gods zoon. En dat was betekent niet dat dit het alleen toen was. Maar het is een werkwoordsvorm. Dat het is een duurvorm. Het is imperfect. Het gaat door. Tot eeuwig. Ja, het is de eerste mens die in Marcus' evangelie belijdt dat Jezus de Zoon van God is. En het is ook nog een heiden. Later blijkt dit een cruciale belijdenis te zijn om christen te kunnen zijn. Denk aan de moorman. Als jij gelooft dat Jezus is de Zoon van God, dan kun je gedoopt worden. Dat is echt cruciaal. En we moeten niet denken dat die centurio, dat denken sommige commentaren zeggen dat, ja, die man had nog geen idee waar hij het over had. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat hij het zeker wel had. Want ook in de oudheid geloofde heiden dat godenzonen zich tussen de mensen konden begeven. En je kon er zomaar een tegen het lijf lopen. Maar hoe zag hij eruit? Een held. Het was echt een held die echt prestaties op zijn naam had staan waar je u tegen zegt. Maar één ding is zeker. Een godenzoon hangt never nooit aan een kruis. Nooit en te nimmer. Het is dwaasheid voor een Griek. Een koning aan het kruis, een godenzoon, onmogelijk. Dus als een centurio beleidt, waarlijk, deze was Gods zoon, is er iets heel anders aan de hand. Dan heeft God zijn ogen geopend. Dat moet. En die heeft hem het geloof in Jezus Christus geschonken. De eerste heiden. Als geschenk van de Vader aan zijn Zoon. Want hij had beloofd. Als jij je ziel tot een schuldoffer gesteld zult hebben. Dan zul je zaad zien. Nou, hier heb je de eerste. En het is ook nog een heiden. Overwinning, ziet u dat? Een heiden die nooit in de tempel van God mocht komen. Maar voor hem was nu het offer van Christus de toegang tot God voor hem. Hij hoefde het nergens anders meer te zoeken. De muur waar hij altijd voor stond. Hij kon nooit in de tempel komen. Maar de muur waar hij altijd voor stond, had God zelf afgebroken. In het offer van Christus. En nu mag hij zich aan Jezus toe vertrouwen. Dat wij geloven, gemeente, dat hij ook voor ons, en dat geloof ik, die de weg van het kruis is gegaan. En dan is de bedoeling dat je al je jamaars laat varen. En Jezus erkent als je Heere en je Heiland. Dat is wat deze centurio deed. En Marcus wil zeggen, doe dat ook. Zoals hij. Waar geen weg was, baande hij de weg. Door donker, diepe wateren heen van de dood. Baande hij de weg naar het leven. En we worden uitgenodigd, gemeente, in het evangelie. En ook aangespoord. Om te geloven, om te vertrouwen dat Jezus ook voor mij de weg gebaand heeft naar het hart van God. Dat wij door het geloof in hem ook echt delen in het nieuwe leven. Een leven door zijn dood bereid. Een leven in zijn heerlijkheid. Dat we instemmen met deze prachtige belijdenis. Waarlijk, deze was Gods Zoon. Hij alleen is de Heer van mijn leven. Dat. Heb je dat nooit gezegd? Is dat niet de taal van uw hart? Hij alleen, Jezus, is de Heer van mijn leven. Die vraag mag best wel eens gesteld worden bij het kruis, toch? Vindt u niet? Overwinning. God rits het voorhangsel open. Geen enkele belemmering. Toegang tot God. Door Jezus. 2. Een heiden komt tot geloof. Het eerste geschenk van de Vader aan zijn Zoon. En dan de derde. Dat is ook een mooie. We zien dat. Doordat hij die hoofdman overwint. Hoe had het anders gekund? Dat Jezus echt de macht van de duisternis heeft overwonnen. Hè? Als had die hoofdman dat nooit gezegd. Maar we zien dat dat ook bij een ander gebeurt waar je het ook niet van verwacht. Een lid van de Sanhedrin. U weet wat de Sanhedrin is, neem ik aan. Dat is de Joodse raad die Jezus heeft veroordeeld. Hè? Vanwege godslastering. Er heerst echt een klimaat van haat. Van afkeer van Jezus. En deze man, Jozef van Arimathea, zat in die raad. Hij was een eerlijk raadsheer. Dat betekent, alle vertalingen geven weer een andere vertaling. Dat betekent dat de man was hier respect genoot. Hè? Je kon op hem aan. Hij was ook rijk, maar hij was betrouwbaar. Eerlijk man. En er wordt nog iets bijgezegd. Hij verwachtte het koninkrijk van God. Hij was er oprecht naar op zoek. Net als Nathanael, weet je wel? Een Israëliet in wie geen bedrog was. Zo iemand. Echt op zoek van waar zie ik de vervulling van het koninkrijk. En daarom keek hij ook echt naar Jezus. En nam hij het op een bepaald moment ook op voor Jezus in de Joodse raad. Nou, dan laat je wel je gezicht zien. Maar heel duidelijk was zijn keus nog niet. Zie je dat zo'n proces, hè? Zo'n proces. Heel duidelijk was zijn keus nog niet. Maar op dit moment, als Jezus gestorven is, breekt het geloof door alles heen. Kan hij het niet meer tegenhouden. Juist waar je het niet verwacht. Hè, waar de hele sfeer haat ademt tegen Jezus. Verzet. Waar zijn naam als een vloek klinkt. Daar. En waar het ook gevaarlijk is om zijn naam te belijden. Daar dringt het koninkrijk van God door. En dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Tegen de avond zien we die man, Jozef van Arimathea, in een winkel een fijn lijnmaat kopen. op Jezus in te wikkelen. Daar heeft hij het voor bedoeld. En hem dan te begraven. Blijkbaar heeft deze man vermoedelijk aan het kruis gestaan. En gezien dat Jezus stierf. Dan moet. Hij heeft hier gestaan. En dat laat ook zien, gemeente, waar je hart ligt. Voor Jozef lag dat bij Jezus. En nu komt hij uit de kast, om zo maar te zeggen. En mag iedereen het weten. Maakt niet uit wat iedereen ervan denkt. En hij gaat naar Pilatus toe. Er staat, hij verstout zich, hij durft het, hij breekt door alles heen. Jezus alleen. Bij Pilatus naar binnen. Mag ik het lichaam van Jezus hebben? Hè? Vraag het er niet. Jawel, want als iemand aan een kruis stierf, mocht hij niet meer in een familiegraf begraven worden. Dan was je, eigenlijk stond je buiten je familie. Dat laat ook zien hoe diep Jezus, gemeente, hij zich heeft willen vernederen. Dat hij zelfs niet meer bij zijn familie hoorde. Daarom zei hij ook tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Ik sta er helemaal buiten. Alleen. En nu komt hier iemand, Jozef van Arimathea, en die zegt, ik ben uw nieuwe familie. Ik ben uw nieuwe familie. Ik geloof u. Uw lichaam. Dat wil ik begraven. En als Pilatus de hoofdman erbij geroepen heeft om te laten bevestigen of Jezus echt gestorven is, krijgt Pilatus Jozef zijn zin. Ontvangt, in het Grieks zat dus een lijk. Dus hij was ook echt dood. Echt dood. En even later zien we bij het kruis staan, Jozef. Tegen de avond. Hij heeft geen dienaren meegenomen. Zou je denken, een rijke man had altijd heel veel slaven in dienst. En ik zelf had gedacht van misschien is het wel handig om een paar mensen mee te nemen. Die kunnen je dan een beetje helpen, want het is een hele zware klus om zomaar te zeggen. Dat doe je niet zomaar alleen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is alleen gegaan. En waarom heeft hij dat gedaan? Omdat wat hij hier deed hele persoonlijke zaak is en ook grote consequenties heeft. En daar kun je alleen maar zelf voor kiezen. Daar kun je een ander niet toe dwingen. Welke consequentie had dit? Als je aan een dood lichaam zat, was je 7 dagen onrein. 7 dagen. Wat kon je dus dan niet doen? Het Pascha vieren. Kon niet. En dat is een uitzonderlijk getuigenis voor een Jood. Dat hij ervoor kiest om niet het Pascha te vieren, maar voor Jezus kiest. Jezus boven rituele reinheid. En daarmee is hij de eerste die echt Pascha viert. Echt Pascha. Gereinigd door dat geloof in hem, door het bloed van het lam. Echt Pasen hier, deze man. Die door alle barrières heen dringt en alles laat voor wat het is en zegt Jezus alleen. Gemeente, soms is het nodig om Jezus te kiezen boven alles wat anderen aan je voorschrijven. Aan religieuze plichten en voorschriften. Je kunt erin gevangen zitten. En je hikt er tegenaan. Wat als ik voor Jezus uitkom? Maar het is hier dat Marcus zegt, doe als Jozef. Breek er doorheen. Want, wat heeft Jezus gezegd? Ook in Marcus. Het schijnt een van de belangrijkste teksten van Marcus te zijn. Die achter mij wil komen, zegt Jezus. Die verloochenen zichzelf. Nemen zijn kruis op zich. En volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal willen verliezen, omwille van mij of het evangelie, die zal het behouden. Hier hebt u het voorbeeld. Jozef. Misschien zit u gevangen in mensen. In uw familie. In vrienden. En durf je niet uit te komen die keus te maken. Gemeente. Al word je onrein verklaard, hè? Al word je buitengesloten, dat kan gebeuren inderdaad. Je bent rein. Je bent rein. En al kost het, dat is het tweede. Hij kon dus niet meedoen met het paasfeest. Hij ja, stond er eigenlijk buiten. Maar hoorde nu bij Jezus. Het tweede is dat zijn reputatie ging eraan, hè? Want als je zo uit de kast komt, dan begrijpt u het wel, hè? Wat er met jou gebeurt in het Sanhedrin. Dan lig je er echt helemaal uit. Je staat alleen. En dat is ook een consequentie waar je enorm tegenaan kunt hikken. Ik heb het zelf ook gehad. Misschien dat je dat wel herkent of u. Wat als ik echt voor Jezus kies en daar ook vooruit ga komen? En zegt, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hem alleen. He? Wat gebeurt er dan? Ben ik alles kwijt? Ik ben mijn naam kwijt. Ik ben misschien mijn baan kwijt. Zou het zelfs kunnen, hè? Ik ken er voorbeelden van. Je familie misschien laat je links liggen vanaf nu. En noem maar op, misschien je vrienden kwijt. Kan ook. Maar wist je? Wist je? Wist u? Dat als je deze keuze maakt voor Jezus, je misschien alles kwijtraakt, maar God je een nieuwe familie teruggeeft. Een nieuwe familie. Want terwijl hij daar bij het kruis bezig is, Jozef, en hij het lichaam van Jezus in dat fijne lijnwaad wikkelt, en dan moet ik wel even een andere evangelie voorbij nemen, zat er ineens iemand naast hem. Nicodemus. Nooit verdacht. Hij ook. En hij hoeft niet te vragen waar zijn hart ligt, want als je bij het kruis staat met grote potten met zalf, om het lichaam te zalven, dan weet je hoe laat het is. Dan heb je geen vragen meer, toch? Dan weet je waar je hart ligt. Bij Jezus alleen. Gemeente, daarom wees niet bang, hè? Als je zegt, daar hik ik tegenaan. Hier zit u. U krijgt een nieuwe familie terug. Met Jezus worden soms aardse banden losgesneden. Maar je krijgt er een nieuwe familie bij. Even later zat hij bij het graf met het lichaam van Jezus. Een nieuw graf. Nooit iemand in gelegen. Dat is belangrijk voor de opstanding straks. En een aantal vrouwen kijken toe hoe hij de steen voor het graf rolt. Het is opvallend, hè, dat niet een discipel dit doet en niet de vrouwen dit doen. Maar iemand van wie je het totaal niet verwacht. Die komt ineens naar voren. Buitenstaander. En hoe vaak heb je dat ook niet. Dat iemand van buiten de kerk, zeg maar, iemand van buiten de gemeente je beschaamt in het getuigenis. Die ook bij Jezus hoort en ervoor uitkomt. Moediger dan dat je zelf doet. Kan zomaar, hè. Gemeente, ziet u hier hoe het koninkrijk van God baan breekt? Ziet u het? In het scheuren van het voorhangsel. Toegang vrij tot God. In het toebrengen van de heiden. Die Jezus als de Zoon van God beleidt. En in het, om het zo maar te zeggen, uit de kast komen van Jozef. Die kiest voor Jezus. Dit zijn voortekenen van Pasen. Het zijn eerstelingen van de grote oogst die zal volgen. Niemand wordt meer buitengesloten. Ben je een heiden? Ben je een Jood? Het doet er niet meer toe. Jezus is voor ons allemaal de weg naar de vrede met God. Naar het eeuwige leven. En daarom hoop ik dat u op Goede Vrijdag, het is niet voor niks een Goede Vrijdag, dat u met mij, en jij ook, jongelui, ik hoop dat jij het ook doet, bij het kruis staat en omhoog kijkt vol dankbaarheid en het meezingt met de gemeente wereldwijd. Prijs de Heere, de weg is open naar de Vader en naar elkaar. Kijk eens naar je nieuwe familie. Jezus Christus, triomfator, overwinnaar. Mijn verlosser. Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik u mijn dank en eer. Het is uw geest die mij doet zeggen. Jezus Christus is de Heer. Ik zeg het van harte. En ik hoop u en jij ook. Amen. Wij zingen van Psalm 118, 11 en 14. Psalm 118, vers 11. Waar Jezus de steen is die door God tot een hoeksteen is geworden van onze zaligheid. En het 14e vers, onze belijdenis. Bij het kruis, gij zijt mijn God, u zal ik loven. 11 en 14 op Psalm 118. zullen wij de Heere danken en bidden.
Heere, u die de waarheid bent, zo betrouwbaar. In Jezus Christus, nergens anders zichtbaarder dan aan het kruis. U die het fundament gelegd hebt. En wij willen geen ander fundament leggen, Heere, dan dat gelegd is. Jezus Christus en die gekruisigd. Als de bron van ons heil. Waar een stroom van levend water uit zijn zijde vloeit. Heere, geef dat we eruit drinken. Om gereinigd te worden door u. Voor het eerst levenslang. Dank, Heere, voor het evangelie, voor die goede boodschap. Dat er voor niemand een belemmering is om zalig te worden. Wanneer wij ons wenden tot Jezus. Zoals de moordenaar aan het kruis. Gedenk mijne. Geef het, Heere. Dat als we in de nood het niet zien, toon ons Jezus alleen. Gedenk mijne. Als u in uw koninkrijk gekomen bent, om het te mogen weten, je zult met mij nu vandaag in het paradijs zijn. Ik heb alles volbracht, het fundament gelegd. Daar kun je op bouwen. O Heere, als we ons schamen voor vrienden, familie of wie dan ook, of door allerlei tradities en allerlei rituelen gebonden zijn en worden en niet tot Jezus durven gaan, voor hem uit durven komen, help ons dan, Heere, en geef de kracht van uw Heilige Geest om toch die keuze te maken voor de Heer Jezus. En Heere, geef dat we dan ook mogen ervaren dat bij wat alles wat we kwijtraken, dat u nieuwe familie voor teruggeeft, broeders en zusters die dezelfde schat hebben, waar ook hun haak ligt en we elkaar mogen vinden bij het kruis. Heren, wij bidden, werk krachtig in de gemeente dit uit, tot bekering, tot geloof, tot het leven daaruit in hoop. Zegen ons, ook als we weer naar huis gaan, wil ons nabij zijn en ook vanavond hier weer terugbrengen om opnieuw het evangelie te horen. Heren, wij bidden, wees genadig nabij. Hoor ons. In Jezus' naam. Amen. Psalm 22 zingen wij. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Betekent eerlang ooit zal het gebeuren dat. Nou, na de dood van Christus is het ook werkelijkheid geworden. Dat het wereld rond hieraan gedenkt. En zich tot God gaat wenden. In Jezus met hart en mond. Zelfs waar de wildste volken waren. Ontvangt God nu aanbidding, eer en lofzangen. Het 15e vers, hè, wie vet is, eet. De vet is in dit geval als je bovenaan de maatschappelijke ladder staat. En als je het stof bewoont, betekent dat je onderaan staat. Het maakt niet uit welke status je hebt. Buig je voor deze heren neer. En organist, we doen vers 16 er dan ook maar bij, want dan zullen ze ook zeker komen. Het 14e, het 15e en de 16e vers van Psalm 22.
Gemeente, bewaar het woord van de Heere, ga heen in vrede en draag met u en met jullie de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.